De lezing uit de Heilige Schrift in deze morgendienst is genomen uit 1 Korinthe 15. Schriftlezing is vanmorgen 1 Korinthe 15. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we nu samen zingen uit Psalm 61... En daarvan de versen 5 en 7. Gij zult nieuwe dagen voegen, vol genoegen bij des konings levenstijd. Zijn er jaren tal vermeerderen in het regeren, door uw gunst van ramp bevrijd. Psalm 61, vers 5 en 7. wij luisteren eerst in geloof en verootmoediging naar het spreken van de Heere in zijn heilige wet. En we willen ook horen hoe de Heere Jezus de wet van zijn Vader heel kort en diep heeft samengevat. En daarna stemmen we in met Psalm 79 vers 4, het gebed en de belijdenis: gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden ons klein getal, toch door uw kracht bevrijden. Psalm 79, vers 4, het gezongen antwoord na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk, geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. Maar hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog maar iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet van zijn Vader in deze hoofdsom samengevat. U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Wij lezen het evangelie van de levende Here uit 1 Korinthe 15, vers 12 tot 28. De schriftlezing is 1 Korinthe 15, vers 12 tot 28. 1 Korinthe 15, vers 12. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet worden opgewekt. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem, die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Amen. Maar we bidden de Heere eerst om zijn zegen over de prediking. En ik wil danken en bidden voor met name te noemen broeders en zusters. We dankzegging doen voor broeder J. de Maar, de Polster. Die is teruggekomen uit het Antonius ziekenhuis waar hij ter observatie was opgenomen. Maar zijn gezondheidssituatie blijft erg zorgelijk. We willen ook danken en bidden voor zuster Petersen van Amerongen, die vorige week zondag in de kerk niet goed werd en naar het ziekenhuis gebracht is, weer thuis is, maar voorbeden voor haar gezondheid blijft ook nodig. Dat geldt ook voor zuster Attie van Kerkhoven Verhoef, die een voetoperatie in Nijmegen onderging, weer thuis is en verder ook thuis moet revalideren. Dan twee zilveren huwelijksjubilea. Broeder en zuster Wim en Carolien van Ginkel van de Schoener 11. En broeder en zuster Geurt en Carolien Geurtsen van de Jufferswijk waren afgelopen week, ook nog op dezelfde dag, allebei 25 jaar getrouwd. Dan is Anne van Beek van het Roggeveld met een acute blinde darmoperatie behandeld in het ziekenhuis in Ede. Gelukkig is zij weer thuis en we hopen dat ze weer goed zal herstellen. En dat wil ik ook dankbaar vermelden, de lintjesregen die in onze gemeente neerdaalde. zuster Jede Graaf Maurik en zuster Maaike van Iersel en broeder A. Kok, die werden koninklijk onderscheiden en daar willen we ook voor danken. Mag ik u voorgaan in gebed en dankzegging. Heere, levende God, dat is het getuigenis van de schriftlezing. Dat wordt gepreekt, elke keer maar weer. Dat is het geluid van de heldere bazuin die in deze wereld schalt. Want die opstanding is in het openbaar gebeurd, midden in de samenleving. Wij hebben een levende Here. En toch zien we van dat leven met het blote oog zo weinig. Geloofsoog, Here, dat hebben we nodig om dat te zien en te zeggen. Ook om daar weer in bevestigd te worden. En dat heeft uw volk en kinderen ook nodig. Om daar steeds weer in bevestigd te worden. Wij hebben een levende Here die het leven heeft verworven, niet voor zichzelf, maar voor allen die op hem vertrouwen. Heren, wij bidden dat we die levende koning zo mogen zien, ook vanmorgen, voor het eerst of opnieuw. En dat we zo ook kinderen van u mogen zijn of worden. En in dat geloof leven en dat ook handen en voeten mogen geven in deze samenleving waar de dood schijnt te overheersen. Heren, dat dat evangelie ook mag klinken vanmorgen, hier in het kerkgebouw, maar door de werking van uw geest ook zal doorklinken in het hart van allen die horen, ouderen, jongeren, kinderen, voor het eerst of opnieuw. Wij bidden om uw zegen, Heren, voor alle die een taak hebben in deze eredienst, en wilt u zichzelf daardoor verheerlijken in de bekering van zondaren en in de verdieping van het geestelijke leven van uw volk en kinderen, zodat uw koninkrijk wordt uitgebreid in ons land, maar ook over heel de wereld. Heren, wij bidden voor de zieken die er in de gemeente zijn, mensen die een moeilijke weg gaan, een weg van beproeving en misschien zelfs van afbraak van hun gezondheid. Dat ze zo, met de moeite die dat geeft, zich toch ook mogen bergen onder de schaduw van uw vleugels, waar genezing is, staat er in de schrift. En ook als er geen genezing komt, is er toch genezing. Want de psalm die zegt zo mooi, want beter dan dit tijdelijke leven is toch uw goedertierenheid. Och, werd ik daarheen weer geleid, dan zou mijn mond en mijn hart u de ere geven. Wij mogen ook dankbaar vermelden dat u weer vooruitgang gaf in de gezondheid, Heren. We denken aan zuster Petersen van Amerongen, die vorige week zondag niet goed werd in de kerk en uiteindelijk in het ziekenhuis terechtkwam voor onderzoek en behandeling. Zij mag weer thuis zijn en met ons meeluisteren en meeleven. We zijn dankbaar dat u haar op haar hoge leeftijd gespaard hebt. En wij bidden, Heren, of ze ook maar dagelijks genade mag ontvangen. In de gezondheid, maar ook in het geloofsleven. Om de dingen die haar overkomen uit uw hand te ontvangen. En ook weer in uw hand te leggen. Met een dankbaar hart voor al uw weldaden. We bidden voor broeder De Maar en zijn vrouw. Hij, ter observatie geweest in het ziekenhuis in Nieuwegein, is weer thuis. Maar de zorg blijft, die gaat mee. Die zit helemaal verweven door zijn persoon. En dat is de moeite van zijn bestaan. Heren, we dragen hem en zijn vrouw hartelijk aan u op. Wilt u nog een uitweg wijzen uit de moeilijkheden? En dan vooral tot die overste leidsman en voleinder van het geloof. Leer ons voor het eerst en opnieuw maar af te zien van onszelf en op te zien tot de Heere en onze moeite ook dagelijks maar af te wentelen op hem. Dat heeft hij zo graag. En de Heere wil er ook in voorzien. Zal er misschien geen herstel van de gezondheid komen om toch genade te schenken, om het vol te kunnen houden. Wilt u zich zo over hem en over hen ontfermen. We zijn dankbaar dat zuster Attie van Kerkhoven weer een operatie kon ondergaan. Het was ook moeilijk dat dat nodig was. Maar wat een zegen dat de kennis er is om dit uit te voeren, Heere. En dat ze weer thuis mag zijn. En wij bidden om een gezegende revalidatie, zodat ze, kon het zijn, haar voet weer goed zal kunnen gebruiken. Wij bidden voor Anne van Beek. Nu zij zo plotseling moest worden geopereerd in het ziekenhuis in Ede, weer thuis is, de oorzaak van de klachten is weggenomen. Geef ook herstel van de gezondheid, Heere. En dat ze ook op haar jonge leeftijd eenvoudig haar vertrouwen op u, de Heere, mag stellen. U gaat voor en zij mag volgen. Zegen haar en ook dit gezin. Wij delen in de vreugde en de verwondering van broeder en zuster Van Ginkel van Wijk en broeder en zuster Geurtse Welgraven, dat zij mochten gedenken met die hun lief zijn, dat ze 25 jaar waren getrouwd. Dat is een zegen, Heren. Wat gaat de tijd snel. 25 jaar samen, en er was wel eens wat ziekte betreft of zorg, maar er waren toch ook vooral zegeningen. En zij mogen ook als beide echtparen en gezinnen opzien tot u, de Heren, in dankbaarheid en verwondering, samen met die hun lief zijn. Wij zijn ook dankbaar voor hun zijn in onze gemeente en hun betrokkenheid op de gemeente. Ieder in zijn eigen werk en toewijding, Heren. Zegen dat ook voor de toekomst. Gedenk ze samen met die hun lief zijn en verblijd ons met uw zegeningen. We denken ook aan mensen die nooit een jubileum kunnen vieren. Wat dit betreft wil ze nabij zijn, Heren, en laten merken dat u van ze af weet en dat ze bij u bekend mogen zijn. Wij denken ook aan de zegen van de lintjesregen, zuster Jannie de Graaf, zuster Maaike van Iersel en broeder Aart Kok, die koninklijk werden onderscheiden voor hun inzet in de kerk en in de maatschappij. Het is fijn dat dat opgemerkt is en genoemd is geworden en ook erkend met deze koninklijke onderscheiding. En tegelijk beseffen we als gelovige mensen ook heel goed dat dit een onderscheiding is die wij moeten inleveren als wij sterven. Maar dat de koning der koningen een onderscheiding geeft die altijd meegaat en die eigenlijk steeds mooier wordt. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan degene die in oprechtheid wandelen, zelfs niet in de dood. Zo dragen we hen en die hun lief zijn aan u op, dankbaar voor uw zegeningen en de erkenning, en tegelijk in het perspectief dat alles wat gedaan is uit liefde tot de Heere, dat zal blijven bestaan en heeft eeuwige waarde. Heere, zegen ons met en voor elkaar, zoals we hier als aan uw voeten zitten, met gesloten ogen en opziende in het geloof tot u. Hoor ons in ons danken en verhoor ons gebed, zodat uw woord mag opengaan en uw geest Gods werk zal doen, tot eer van u, tot zaligheid van uw volk en tot bouw van de kerk. Hoor ons zo, Heren, in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 3, vers 2 en vers 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen, op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet mij uw gunst aanschouwen. Psalm 3, vers 2 en 3. Wij zingen straks na de preek Psalm 118, het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heren sterke rechterhand doet door haar daden de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. Ik zal door 's vijands zwaard niet sterven, maar leven. Psalm 118, vers 8, straks na het amen van de prediking. En de tekst is genomen uit het gelezen schriftgedeelte 1 Korinthe 15... en daarvan de versen 25 en 26. 1 Korinthe 15, vers 25 en 26, de tekst voor de prediking. Want hij, Jezus, moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Geliefde gemeente, u kent misschien allemaal wel de ervaring van het betrekken van je eigen huis. En dat is een gewichtig moment. Vooral het moment waarop je zelf de sleutels van je eigen woning krijgt. Dan kun je naar binnen. Dan kun je erover beschikken. Dan kun je gaan wonen. Dan kun je je nestje bouwen als je als jonge mensen net begint. Die sleutel geeft toegang, de sleutel geeft recht, geeft ook macht. Veel sleutels spelen een rol in ons leven. De sleutel van je fiets en van je auto en van je kluis. De sleutel van de macht, en die geef je niet aan een inbreker en die geef je niet aan een crimineel. Toch zijn er ook heel veel dingen in het leven waar wij geen sleutel van hebben. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de sleutel van je gezondheid. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het komen tot geloof. Of aan het groeien in het geloof. Het komen tot de zekerheid van het geloof. Je hebt ook niks te zeggen, want dat ligt in Gods hand, over het levenseinde en het levensbegin. Over geluk en over eeuwig leven, dat ligt buiten onze macht. Daar kunnen wij niet met een eigen sleutel over beschikken. Korinthe was de sleutelstad. En in die sleutelstad had men de gedachte dat men overal een sleutel voor had. U kunt lezen in vers 32 in het schriftgedeelte waar ik een stukje van gelezen heb, dat daar het levensdevies staat: laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Nou, daar klinkt iets in door van mensen, maak er wat van, want je leeft maar één keer en dan is het voorbij. En tegen die gemeente en over hun hoofden heen naar ons, zegt nu de apostel, daar is een levende Here die de macht heeft over alle dingen, over leven en over dood, over heden en over toekomst, over geloof, het komen tot geloof en het groeien in het levende geloof. Hij heeft daar de sleutel van alle dingen, een woord dat in de context van onze tekst heel veel voorkomt, alle dingen, u moet dat thuis maar eens natellen als u het hele hoofdstuk in één adem uitleest. Wij blijven daar gebrekkig in. Maar hij heeft de sleutels van elk slot. En die heeft hij niet alleen, maar die heeft hij verworven om ze te bedienen voor allen die gelovig naar hem opzien. En daarom mag ik u voorstellen vanuit de tekst: de levende heiland die de sleutel heeft op elk slot. Drie gedachten. We letten erop in de eerste plaats hoe hij ze verdiende. In de tweede plaats hoe hij ze laat zien. En in de derde plaats hoe hij ze gebruikt. Ik herhaal. Ik mag u voorstellen de levende heiland die de sleutel heeft op elk slot. Drie gedachten. We zien eerst hoe hij ze verdiende. We zien in de tweede plaats hoe hij ze laat zien. En in de derde plaats hoe hij ze gebruikt. Als u de tekst op u laat inwerken, gemeente, dan zou die tekst best op een afstand van u, van jou kunnen blijven staan, al is dat een woord uit de schrift. Want het gaat over de dood. En de dood als vijand. En de dood zelfs als laatste vijand. Waar je dus altijd mee behept zult blijven. Nou, als je nou net koninklijk onderscheiden bent. Of als je nou net geslaagd bent voor je examen. Of je hebt net een nieuwe baan gekregen. Je staat voor het leven en het leven lacht je toe. En je hebt er zin in om ervoor te gaan. Mensen, dan kan zo'n tekst uit dat oude woord van de Heere wel eens op een afstand van je blijven staan. En als we dan het moderne levensgevoel van onze tijd op ons laten inwerken, gemeente, dan zie je dat mensen die nergens meer aan doen, die dood niet als vijand zien. Maar dat ze die dood eigenlijk een beetje vriendschappelijk willen benaderen. Dus een vriend, een goede vriend. Men spreekt zelfs met een vreemd woord over een goede dood. En ja, die dood die hoort gewoon bij het leven. Dat is een natuurlijk gegeven. We leven en we sterven. En je hoort in 1 Korinthe 15 ook iets van dat levensgevoel. En dan is het in onze tijd zelfs zo dat je die dood naar je hand moet kunnen zetten. Naar de mensenrechten van 2012 is het toegestaan om een einde aan je eigen leven te maken. Dan blijft deze tekst op een afstand. Maar het feit is wel dat alle mensen moeten sterven. Koning, keizer, admiraal, sterven moeten ze allemaal. En dat is niet omdat het bij het leven hoort, maar de schrift zegt, dat moet je natuurlijk wel leren geloven, dat dat nou de soldij is, het soldatenloon, dat het leven tegen God uitbetaalt. Vandaar ook dat oppervlakkige uit ons hoofdstuk, laten we maar eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen zijn we er niet meer. Wat heb je dan? En wat heb je dan van je leven gemaakt? En wat heb je dan aan het leven gehad? Die dood hoort er niet bij. Ze is door één mens het leven binnengekomen, hebben we gelezen. En ze is, staat ergens anders bij Paulus, tot alle mensen doorgegaan. Dus het feit dat we allemaal moeten sterven, welk niveau in het leven we ook hebben bereikt, zegt dat we allemaal zondaar zijn, of je dat nou persoonlijk erkent of niet. En dat we allemaal, als we gestorven zijn voor de Schepper, verantwoording zullen moeten afleggen wat we met ons leven hebben gedaan. Ook het kind van God wordt weggerukt uit het leven. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Maar nu mag de apostel het paasevangelie in 1 Korinthe 15, dat opgetekend is voordat de evangeliën geschreven werden, als een bazuinstoot naar de gemeente toe doorgeven. De Heere Jezus is nou die weg gegaan, die wij allemaal moeten gaan, en die ons schuldig stelt. Die weg, tot en met de dood. Tot en met zelfs dat God zijn handen van de Heere Jezus aftrok, dat is de hel. Gegaan om het de dood en het rijk van de dood en die de macht van de dood heeft, de Satan, het niet te laten winnen. En daarom, gemeente van Korinthe, jullie geloven toch zeker niet dat de Heere Jezus niet is opgestaan lichamelijk? Dat was een dwaalleer in de gemeente van Korinthe. Ze dachten dat de Heere Jezus, omdat de discipelen het zo graag wilden, in de gedachten van de discipelen opgestaan was. Maar als we nog een dode Jezus hebben, Nou, inderdaad, dan blijft alleen maar over, laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we, dan hebben we helemaal niks meer. Dan zijn we leugenaars geweest als predikers, dan hebt u geen inhoud in uw geloof, dan hebt u geen uitzicht over tijd en eeuwigheid heen. Dan zijn we de meest beklagenswaardige mensen van de wereld. Maar nu, Christus is opgewekt. En hij moet als koning heersen. Hij is koning. Tot aan de laatste dag. Zo zelfs dat de dood uiteindelijk onder zijn voeten gelegd zal worden. Als overwonnen. Wat een Christus, gemeente. Wat een levende heiland. Die nou verrezen is uit het graf. En die in zijn doorboorde hand de sleutel heeft op elke vraag, de sleutel heeft op elk slot, die voor elke dichte deur komt kloppen met zijn doorboorde hand, totdat die opengedaan wordt en dan binnen zal gaan om gemeenschap te oefenen met allen die dat mogen geloven, die zo naar hem op mogen zien, die in hem geborgen zijn voor tijd en toekomst. En weet u wat zo bijzonder is? Dat die Christus uit het Rijk van de Heerlijkheid dezelfde weg is gegaan als wij allemaal gegaan zijn en moeten gaan, behalve de zonde. Dat er dus bij de Heere Jezus ervaring is van het leven, ook als dat leven moeilijk is. Als je dus iemand moet missen door de dood, je geliefde partner of zelfs je kind. Of als je zo ziek bent dat de dokter zegt, meneer, mevrouw, ik kan niks meer voor u doen. Dat de Heere die moeite ook doorleefd heeft, dus dat hij erin mee kan komen als levende heiland. En dat de Heere Jezus zelfs de hel heeft doorleefd, de buitenste duisternis, waar Gods kinderen niet meer in hoeven te komen, omdat hij die heeft doorleefd. Het is Pasen geworden, ook na de paasdatum. Want deze levende Heere uit het graf verrezen, die heeft op aanwijzen van zijn vader de plaats in mogen nemen in de troon. Hoog boven de hemelen verheven. De ereplaats in de troon. Hij heeft een naam gekregen boven alle naam. Opdat alles wat van hem hoort en ieder die in hem gelooft, hun knieën zouden buigen en hem zouden aanbidden in eeuwigheid. Zalig, gemeente, als we deze Heere mogen kennen. Jongelui, als je zo mag opzien, je hebt je vragen misschien nog wel, maar die mag je ook aan de Heere stellen. Als je zo gelovig mag kijken naar de levende Christus, die hoog boven ons verheven is, maar die zo dichtbij komt door de Heilige Geest, als die het woord preekt, openlegt vanaf de preekstoel, maar ook wil openleggen in je eigen hart en in je leven. Voor het eerst en opnieuw, midden in de rauwe werkelijkheid van deze tijd. De levende Heere, die een sleutel heeft op elk slot. Hij heeft ze verdiend en hij laat ze ook aan ons zien. Ja, ik heb al gezegd, gemeente, het eerste punt, dat die Korinthebrief, die is eerder geschreven dan de evangelie. Dus als er uit Pasen gepreekt werd, Pasevangelie mocht klinken, dan werd in de gemeente deze brief van Paulus gelezen en er werd er uit dit hoofdstuk, met name 1 Korinthe 15, gepreekt. Paulus die moet schrijven omdat ze dreigen af te haken en te zeggen dat Christus nog slaapt in het graf en dan zou zijn lichaam dus ook vergaan zijn tot stof. Je moet er toch niet aan denken, want mensen, daar waren we inderdaad de meest beklagenswaardige van de hele wereld. En daar heeft God de wereld niet voor over. En daar heeft God zijn volk niet voor over. En daarom, toen de Heer Jezus het werk af had, hemelvaartsdag, toen heeft God hem op de ereplaats gezegd, zoals de tekst het zo mooi zegt, want hij moet koning zijn, totdat alle vijanden, ook die laatste vijand, het is dus zo erg met die laatste vijand dat hij door blijft gaan tot aan de wederkomst, maar nu Christus koning is, dus boven de duivel staat, boven de dood staat, boven de moeite staat, boven de leiders in deze wereld staat. Nu Christus koning is, nu is de paasperspectief. Hoe lang de wereld ook nog zal bestaan, wat er ook nog gebeuren zal. Tot aan de laatste dag, totdat ook de dood gedood wordt. Dus de leiding, hè, dat staat heel duidelijk in dit stukje. De leiding over de wereld, die heeft God de Heere gelegd in de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus. Mensen, dat is toch om stil van te worden, vind je niet? Wij hebben tegen God gezondigd. Wij hebben tegen God gezegd, ik zoek het zelf wel uit. Als God iets had van wat wij vaak elkaar aandoen, dan had hij moeten zeggen en kunnen zeggen, ik kijk je nooit meer aan. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft zijn zoon gegeven. En hij heeft nu, toen hij klaar was met zijn volbrachte werk, de regie over een gevallen wereld gelegd in doorboorde handen. Om stil van te worden. En daar blijven die sleutels op elk slot liggen totdat de wederkomst er is. En dan staat er ook zo heel mooi, dan zal de Heere Jezus het regiment weer overgeven in de handen van zijn Vader. Wat een God, hè? Wat een Christus, hè? Wat een Heilige Geest, als hij u, als hij jou daar oog voor geeft, om dat te zien en dat te leren bewonderen in het echte geloof. En zo student te zijn in de wereld van de wetenschap. En zo bouwvakker te zijn, goede metselaar of een verpleegkundige. Midden in de samenleving die eigenlijk niet meer openlijk met God rekent. En zo je kinderen op te mogen voeden die je van de Heere hebt gekregen. En zo ouder te worden, niet meer te hoeven werken in de samenleving. Maar vanuit deze belijdenis, met gevouwen handen, toch het meeste werk verzetten. Heere, betoon u zelf als de levende Heere die de sleutel heeft op elk slot. Ja, maar zegt iemand, ik wil dat best geloven. Maar wat zie je er nou eigenlijk van? En vooral als je dan zelf in de penarie zit. Vooral als u zelf misschien ongeneeslijk ziek bent. Of als je iets van de angst voor de dood kent. Het blijft toch maar een vijand staat in de tekst. Of als je net een geliefde verloren hebt en alleen bent. Wat zie je daar dan nu van? Heren, laat het me dan eens zien. Nou ja, u mag ook met die vragen die uw hart kunnen overstelpen bij de Heren komen. Het gaat niet altijd van een leien dakje. Er staat niet voor niks dat het echte geloof de goede strijd van het geloof kent. Juist om minder te worden in jezelf en sterker in de Heren. Je mag met die vragen ook bij de Heere komen. Zalig als we dat doen. Want die hoogverheven koning in de troon, die is de aarde niet vergeten. Die is geen vreemde. Die zit niet in een ivoren toren. Hè? Dan trek je niks aan van wat het nietige en aardsgewemel wat er gebeurt. Hij is daar als mens. Als verheerlijk mens. Die het al volbracht heeft. Wat zie je daar nou van die paaskracht en die pinksterkracht van deze levende Heere? Die bijvoorbeeld in Toulouse onlangs in Zuid-Frankrijk, toen daar zo'n dwaas die Joodse kindertjes zomaar door het hoofd schoot. Nou, dat is toch afschuwelijk. Of die overval op die juwelier in Den Haag deze week. Dat je daar zomaar op de foto in de krant ziet staan dat die mannen het geweer trekken. En die man van 47 jaar zo doodschieten, terwijl zijn vrouw met een kind boven is. Mensen, wat een wereld. Wat een wereld. Wat zie je er dan van? Daar kunnen vragen zijn die je naar de keel vliegen, gemeente. Ja, we zullen dat natuurlijk nooit zo kunnen verklaren dat een mens zegt, oh ja, zit het zo? Nou, dan geloof ik het ook wel. Nee, het gaat hier om een getuigenis. En eigenlijk is onze tekst dat getuigenis, hè? Hij moet koning zijn, totdat. En de laatste vijand, dat is de dood. Dus het blijft een strijd. Maar vergeet dan niet dat dat een strijd is onder de levende koning die de overwinning al binnen heeft en uitdeelt. En gemeente, dan komt het op het getuigenis aan. En dat getuigenis, dat leer je nou als je leert opzien tot hem. En ga je leven nou eens na, kwam het ervan. Ga uw leven nou eens na. Heeft de Heere u niet het leven gegeven? Mocht je niet in een fijn gezin geboren worden? Mochten jullie nog niet bij het geloof behouden blijven in deze tijd, waarin het eigenlijk uit de tijd is om dat nog te geloven? De opvoeding van je ouders met gebrek, maar is toch gezegend zo dat de Heere ook jouw hart daaronder open heeft gedaan. En je er iets van mag begrijpen. Nee, je begrijpt er nog niet alles van. Je blijft een leven lang leren. Maar je begrijpt er toch iets van. Ja, zo is het. Dat is niet een zaak van je verstand alleen. Maar dat is een zaak van je hart. Gedragen van de moederschoot af tot aan de dag van je sterven toe. En u, kind van God, moe gestreden misschien, toen u werd aangeklaagd door de wet van de Heere in je geweten. En toen de Heere u moest veroordelen. En u was het ermee eens, o God, u kunt van mij af. Maar u kunt niet van uw belofte af. En toen mocht u opzien op deze Heere op de troon, hoog boven u, maar toch heel dichtbij. En toen viel het, hè. Toen legde de Heilige Geest dat offer van Christus in je geweten dat opengegaan was onder de beschuldiging van de wet van de Heere. En toen was de vrede, toen kwam de reinheid. Toen werd u van een veroordeelde om Christus wil een vrijgesprokene. Nou, daar toont hij nou in dat hij koning is en moet heersen totdat de genadetijd voorbij is. Is dat niet zijn genade, dat ondanks die heftige ziekte, die diepe depressie, dat u zo ver was dat u dacht, ik laat me maar vallen. Hoe je dat dan zelf ook invult, hè. En dat je jezelf ook liet vallen, maar dat je viel in die doorboorde handen van die levende koning. Kijk, dat is het nou, hè. Dat is het nou. Veracht de dag van de kleine dingen niet. Trouwens, dit is een groot ding. Dat je er niet doorheen valt. Dat je er niet te pletter valt. Dat wil de Satan. Maar dat je opgevangen wordt. Dat je gedragen wordt. Wat een wonder. Alle dingen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Ja, je kunt er ook best wel in zondigen. Maar alle dingen, hij moet koning zijn over alle dingen. En de laatste vijand is de heftigste. Dat is de dood. Maar die legt ook het loodje. Al duurt het nog even. We mogen er zeker van zijn. Alle sloten, alle deuren zijn voor deze levende Heere toegankelijk. Daarom, laat de moed niet zakken. Kijk niet de verkeerde kant op. Maar vertrouw op de Heere. Op hoeveel schat u deze koning en Heere als overste leidsman en voleinder van het geloof. En gemeente, nou geldt dat zelfs voor de dood. Want wij moeten allemaal sterven een keer. Maar dan is die dood voor alle die op deze Here mogen zien van karakter veranderd. Hij is een doorgang geworden tot het eeuwige leven. Dan doet de Here de deur open. Niet van de hel, maar van de hemel voor die hem vrezen. En dan mogen ze achterlaten wat uit de eerste Adam is. En bekleed worden met de gerechtigheid van de tweede Adam, deze levende koning. En ingaan in de gemeenschap met God drie-enig, zalig. Als u dat, als jij dat mag weten, als de schuld betaald is, de sleutel verworven en ook gebruikt om je in te laten gaan in de gemeenschap met de Heer. Ja, en dan kan de dokter wel eens tegen je zeggen, ja, ik kan niks meer voor u doen of u hebt nog zo lang te leven. En dat kan natuurlijk ook best waar zijn. Maar uiteindelijk staat daar nog boven de leiding van deze koning op de troon die heerst. Hij is opgestaan uit het graf. En toen heeft hij de sleutels laten zien en het gezegd voordat hij naar de hemel ging. Ik ben met u lieden alle de dagen. Tot aan de voleinding van de aarde. En daarom ben je dus nooit één dag zonder de waarheid van dit getuigenis. Mensen, als dat in je hart gelegd is, dan je kunt mensen niet overtuigen. Maar wat zou het nou een zegen zijn als we mogen getuigen. En dat hangt niet eens van veel woorden af. Hè? Dat is een houding. Als we mogen getuigen. Dat mensen dan uit je horen, ze hebben toch iets wat wij missen. En ze zijn gelukkig. Ze leven niet bij, laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen zijn we er niet meer. Maar ze leven bij de toekomst die zeker is. En daar gaan ze naartoe. Zalig, als we dat mogen geloven, gemeente. Dan schuilen we onder de leiding van deze levende koning, die de sleutel verworven heeft voor elk slot. En die elke dichte deur kan openen door zijn kloppen en zijn roepen. Of bent u nog een vijand van de genade? Dat kan. Laten we ze maar niet te ver van huis zoeken, gemeente. Want die vijand die zit van huis uit in ons hart. Laten we onszelf er dan maar bij insluiten en niet voor een ander luisteren. Van nature allemaal vijanden van de genade. Dat is erg. En dan ga je niet verloren om je zonde, gemeente. Maar als je dus ontkent dat deze God dit antwoord in zijn Zoon opgegeven heeft, in Jezus en zijn koningschap, daar gaat de mens om verloren. Als die dat ontkent en blijft ontkennen, dan mag u in deze tijd van de genade nog aan de voeten van de Heer Jezus terechtkomen. Er staat in de tekst, hij moet als koning heersen totdat. Dus dat geeft een ruimte in de tijd, hè? Dat totdat. Dat geeft een ruimte tot aan de jongste dag. Zo lang blijft de genade tijd dat vijanden met God verzoend kunnen worden. Dat je een vriend van de Here wordt. Dat je een kind van de Vader wordt. Aan zijn voet terechtkomen. En dan mag je hem kussen. Als de zaligmaker en Here. Wat een wonder. Dat die ruimte er is. En dat die genadetijd open is. En daarom de vraag die Paulus stelt aan de gemeente van Korinthe. En die uit de tekst ook vanmorgen tot ons komt. Een vraag voor u en voor jou en voor mij. Kwam het ervan? Is hij onze koning geworden? Niet alleen maar als we dat in de kerk met elkaar belijden. Maar ook als we straks uit de kerk weer in de samenleving staan. Waar de dood schijnt te overheersen. Is hij onze koning geworden? Mag hij het voor het zeggen hebben in heel ons levenshuis? Op school en thuis, op je werk in je vrije tijd, als je jong bent, maar ook als je ouder wordt. Als we nee blijven zeggen, dat is erg mensen. Want als we dan sterven, deze koning hanteert ook de deur van de hel. Als we nee blijven zeggen tegen het kostbare offer van de Heere Jezus, dan zal straks in ons sterven of bij zijn wederkomst de deur van de hel voor ons openstaan. Het was een waarschuwing voor ongelovigen. Ook de dood zal u niet onttrekken aan die eeuwige rampzaligheid. Vreselijk om zo te moeten vallen in de handen van de levende God. Onverzoend. Spot jij nog met hem? Spot u nog met hem? Let dan op die uitgestoken handen, doorboord, vol van nodiging. En u mag op die uitnodiging ingaan. Je mag je erin laten vallen. Ze willen u nog bekeren. Ze willen u redden van het verderf en brengen tot de levende gemeenschap. Zalig gemeente als we eruit mogen leven. Als we in de genade mogen staan, eenvoudig misschien, schuchter voor uw besef, of al verder doorgeleid. En verzekerd in de vastheid van het geloof, in de blijdschap en de verwondering van het geloof. Nou sla dan ook die handen niet weg, gemeente. Die koning, die wil verder leiden in het geloofsleven. Dat moet geen stilstand zijn. Het moet juist groeien, het moet bloeien, het moet vrucht dragen, ik moet verder komen. Dat is tot eer van God. En dat is ook een getuigenis in de samenleving. Hoe moeilijk evangeliseren ook is. Als we nou doorzichtig mogen zijn in het geloof tot op dat levende werk van Vader, Zoon en Heilige Geest, dan zijn we toch ook een levende brief en een leesbare brief in de samenleving waarin de Heer ons stelt. En wat ons dan ook overkomt, misschien valt de hele wereld er wel overheen, dat mag je ook rustig maken. Hij is koning, hij is koning. Geef het maar in zijn handen en leef maar van dag tot dag uit de genade van deze Heer. Want hij leidt de dingen, ook al gebeurt er nog zoveel, dat tegen zijn heilige wil ingaat. En als dan eenmaal dat tot dat uit de tekst voorbij is, dan komt de wederkomst, hè? Nou, dan bedient hij de sleutelmacht over leven en dood voor het laatst. Hij bepaalt het levenseinde en hij bepaalt het nieuwe begin. Dan zet hij alle deuren open. Mensen, wat zal het dan een drukte op de begraafplaats zijn aan de Munnikehof? Dat er al Gods kinderen zullen opstaan in een nieuw lichaam. Ook degenen die verloren gaan krijgen een lichaam, zegt de schrift. Maar om even gepijnigd te worden in de hel, je moet er niet aan denken. En uit de asvelden van de crematoria zullen de levende kinderen van God opstaan. En de zee zal zijn doden weer teruggeven. Dat zal toch wat wezen, dat valt allemaal onder de heerschappij van deze levende koning, die het uiteindelijk over de dood ook te zeggen heeft. En dan zal hij de poort van de hemel en van de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel openen. En daar zal deze Heere met zijn volk wonen. En daar zal de gerechtigheid thuis zijn, zegt Petrus. Dan leven we daar als voor de zondeval in het paradijs, zoals de Heere het bedoeld had, zonder dat je ooit weer van de Heere af kunt vallen. Dan zal de blijdschap volkomen zijn. En dan zullen we hem zien zoals hij is. En we zullen gekend zijn zoals hij ons kent. En we zullen hem kennen zoals hij is. Verlangt u wel eens naar die dag? Ik vroeg het wel eens aan catechisanten. En dan zeggen ze, ja, maar ik wil nog zo graag dit en ik wil nog zo graag dat. Dat is ook geen tegenstelling. Dat mag wel. Je staat voor het leven immers. Maar altijd in de afhankelijkheid van deze levende Heere en zijn totdat en zijn volkomenheid. Wat je hier op aarde doet, als je het uit het geloof doet, is nooit weg voor de toekomst. Dus dat is geen tegenstelling. Maar we moeten wel dat verlangen kennen naar die dag. Het zal toch wat zijn? Hij komt, hij komt. En dan zal al zijn volk bij hem zijn en bij God zijn. En dan zegt Paulus ook, door de openbaring van de Heilige Geest, dan zal hij het regiment van zijn koningschap inleveren bij de Vader. En God zal zijn alles en in allen. Als die bazuinen klinken, misschien maken we het mee. En de grote dag breekt aan. Dan zal de laatste vijand voor goed zijn weggedaan. Voor altijd. Plus alle sporen die die dood teweeg brengt. Want waren er geen zonden, er waren ook geen wonden. Dus op de nieuwe aarde zullen geen ziekenhuizen meer zijn. Geen psychiatrische inrichtingen meer zijn. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Anders zou je daar altijd huilen van verwondering. En je moet daar de Here volmaakt danken, persoonlijk en samen. Geen graf zal er meer zijn. Ja, dan nog één. Want de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Dat is natuurlijk een beeld wat ik nu zeg, maar op die nieuwe aarde zal nog één graf zijn. Weet je wat erop staat? Hier ligt de dood begraven. Voor altijd. Glorie voor de koning van het leven. Ja, zo is het. En dan zal hij, die koning, heersen tot die dag. Als koning. Totdat hij al de vijanden onder zijn voeten geworpen zal hebben, teniet gedaan. En dan zal hij het regiment overgeven aan zijn Vader. God zal zijn alles en in alle. En gemeente, wij zullen hem eeuwig lief hebben. En we zullen hem eeuwig dienen. Wat een vooruitzicht. Bruidsgemeente. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Levende Heere, wij mogen u hartelijk erkennen voor uw genade en voor dat diepe werk dat u gedaan hebt om uit het rijk van de heerlijkheid bij uw Vader vandaan neer te dalen in onze samenleving. En zelfs nog dieper, in het rijk van de dood. En in de hel bent u zelfs geweest. O God, wat een wonder dat dat uw antwoord is op onze vijandschap. Dat dat uw ontferming is op onze ongehoorzaamheid. En dat dat uw genade is op onze hardheid. En wat rijk als de Heilige Geest dat zo uitwerkt dat we overwonnen mensen worden. Dat we ingewonnen worden voor uw genade. En dat we ons gewonnen mogen geven aan die Koning Jezus. Zo hoog boven ons verheven, maar toch zo nabij door woord en geest. Heere, zegen allen die u mogen kennen, jongeren en ouderen. En die ook in de strijd van het geloof mogen staan, dat is best dus moeilijk. Maar die strijd is er met het oog op de overwinning. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Rust ons toe, Heere, om die strijd ook wettig te strijden. En zo ook af te sterven aan de oude mens en krachtiger te worden in het werk van Christus. Wil ook nog toevoegen aan de kring die zalig wordt, Heere. Paulus die moet niet voor niks aan Korinthe schrijven, zo'n jonge gemeente nog, waar toch ook een gevaar dreigt. Laten we dat ook ter harte mogen nemen. Zoek de Heere en leeft en verblijft u in de levende en zijn levensgave. Wil het uitwerken door uw woord en geest ook in ons persoonlijk hart en leven, Heere. En zo de gemeente ook bouwen in het verborgene van de verbondenheid aan u, maar ook in het openbaar vruchten dragen in het leven van elke dag. Morgen is het Koninginnedag en we zijn dankbaar dat de koningin Veenendaal bezoekt. Wij bidden om een gezegende dag, Heere, alles ongestoord, eerbiedig, veilig zal verlopen. Zegen Hare Majesteit en haar gevolg. Maar ook allen die in Veenendaal een taak hebben om haar te ontvangen, bewaar ons voor onvoorziene omstandigheden. En geef een dag van ontmoeting en van hartelijke verbondenheid aan het vorstenhuis. Zegen haar ook in haar persoonlijke omstandigheden. Het valt ons op dat ze ook nog zo vitaal is, dat zij het werk als staatshoofd kan doen, ook naar de lust van haar hart. We bidden voor alle die in de organisatie een taak hebben gehad en nog zullen hebben, Heren. Bewaar ons voor rampen en nare dingen en zegen allen die een bijdrage mogen leveren. Wij bidden om uw zegen voor het Koningshuis, ook voor de toekomst. Gedenk ons ook verder deze zondag, Heere, als de meivakantie aangebroken is. Bewaar ons veilig als we er misschien nog op uittrekken. En bewaar ons vooral onder de leiding van die overste leidsman en voleinder van het geloof. Of breng ons onder zijn heerschappij, want onder zijn heerschappij zijn wij zalig en zijn wij vrij. We bidden voor het geven van onze gaven, dat we dat met liefde en overvloed zouden doen. En dat ook onze gaven gebruikt mochten worden voor de goede doelen in uw koninkrijk. Hoor ons in danken en bidden, Heere, en neem ons verder voor uw rekening. Dat vragen we uit genade alleen, om Christus wil. Amen. Er wordt gecollecteerd voor de diaconie in de eerste rondgang, voor de kerk in de tweede rondgang en bij de uitgang voor het bouwfonds. En we zingen tenslotte het bekende Psalm 68 vers 10, gelooft zij God met diepst ontzag. verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.